Vanmiddag openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het tweede boek van Mozes, Exodus. U wordt gelezen het 12e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 41.
Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen: leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha. Neem dan een bundeltje hyssop en doop het in het bloed dat in een bekken zal wezen, en strijk het aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal, doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden, als ge in het land komt, dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult ge deze dienst onderhouden. En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: wat heb ge daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen: dit is den Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als Mozes, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, zo deden zij. En het geschiedde te middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborenen van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborenen van de gevangenen die in het gevangenhuis waren, en alle eerstgeborenen der beesten. En de farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten en al de Egyptenaars, en er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zeide: maak u op, trek uit het midden van mijn volk, zo gij lieden als de kinderen in Israël, en ga heen, dien de Heere, gelijk gij lieden gesproken hebt. Neem ook met u schapen en uw runderen, zoals gij lieden gesproken hebt, en ga heen, en zegent mij ook. En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit het land te drijven, want ze zeiden: wij gaan allen dood. En het volk nam zijn deeg op, eer het decem was, hun deegklompen gebonden in hun kleren en op hun schouders. En de kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Daartoe had het Heer het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, dat ze hun naar hun begeerte deden, en zij beroofden de Egyptenaren. Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkot, omtrent 600.000 te voet, mannen alleen behalve de kinderen. En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen en runderen, gans veel vee. En ze bakten van het deeg dat ze uit Egypte gebracht hadden ongezuurde koeken, want het was nog niet gedecemd, overmits ze uit Egypte uitgedreven werden, zodat ze niet vertoeven konden, nog ook tering voor zich bereiden. De tijd nu der woning, die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 400 jaren en 30 jaren. En het geschiedde ten einde van de 430 jaren, zo is het even op diezelfde dag geschied, dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn.
Gemeente, in het licht van het gelezen schriftgedeelte uit Exodus 12, mag ik u het woord bedienen zoals u dat in het Nieuwe Testament kunt vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 9, een bepaalde zinsnede uit het 31ste vers. Lucas 9, vers 31b, betreft de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Mozes en Elia verschijnen voor korte tijd op aarde en spreken dan met de Heere Jezus. En Lucas vertelt er ons bij waar dat gesprek over ging. Het slot van Lucas 9, vers 31 zegt dat ging over zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Geliefde gemeente, als een mens een hele fijne ervaring heeft gehad, je hebt iets meegemaakt waarbij je het bijzonder naar je zin had, dan kunnen mensen daarbij willen zeggen, het was voor mij een stukje hemel op aarde. Ik weet niet of u die uitdrukking zo snel zou gebruiken, maar we kennen hem allemaal. Hemel op aarde. Maar het spreekt voor zich dat mensen daarbij aan heel verschillende dingen kunnen denken. Dat bleek mij ook wel toen ik die uitdrukking invoerde op Google en eens keek wat voor dingen er dan langskomen. Toen bleek er bijvoorbeeld een restaurant in onze regio te zijn met die naam. Hemel op aarde. Er bleek ook, ik wist dat niet, een of andere liqueur te zijn met die titel. Maar er kwam ook een vermelding langs van een boekje van een van de Puritijnen, Thomas Watson, die over geloofszekerheid geschreven heeft en die het boekje over dat onderwerp ook die titel meegaf. En wat een prachtige gedachte, gemeente, dat als een mens door genade inderdaad zoveel zicht mag krijgen op wat er in Christus aan zaligheid is te vinden en hij de zekerheid mag ontvangen, hoewel ik nu nog op aarde ben, in de strijd en in de aanvechting, maar het uitzicht te mogen hebben, eenmaal in die hemel welkom te mogen zijn, nou dan is de beleving daarvan inderdaad ook een stukje hemel op aarde. Ik dacht wel bij al die verschillende dingen die je dan op het beeldscherm langs ziet komen, ik vraag dat dan ook maar aan de gemeente zondag. Bij welk van die dingen word je zelf het meest aangesproken trouwens? Als wij denken aan deze uitdrukking, heeft dat dan voor u, voor jou ook verband met de persoon en met het werk van de Heere Jezus? Of gaat dat in ons leven? Dat zou kunnen, al ben je een kerkmens. Maar dat de hemel op aarde ook altijd alleen maar te maken zou hebben met tijdelijke dingen, met genietingen van de wereld. Nu ik de naam van de Heere Jezus noem, in die geschiedenis die voor ons ligt uit Lucas 9... beleeft de zaligmaker, ook al is het dan maar voor een aantal momenten, iets van de hemel op aarde. Als hij bezoek krijgt van twee mensen die al heel lang in de hemel een plek gehad hebben, als hij omstraald wordt door de glans van de hemel en zelf ook, zeggen de evangelisten, iets van die hemelse glans en majesteit gaat uitstralen. Er wordt in de Bijbel een aantal keren over deze geschiedenis verteld. Petrus, die erbij was, komt er later in een van zijn brieven ook nog een keer op terug. Maar er zijn ook drie van de vier evangelisten die het ons vertellen. Matthäus 17, Marcus 9, Lucas 9. En nu springt dat gedeelte van Lucas er in deze zin uit, dat Lucas van al die verslagen de enige is die ons meedeelt waar dat op die berg in die nacht nou over ging. Als Mozes en Elia met Jezus gaan spreken, waar hebben ze het dan over gehad? Nou, dat is het onderwerp van onze tekst en dus ook van de preek. Toen ging het over zijn uitgang te Jeruzalem. En ik geloof, gemeente, hebben ook om de zegen daarover gebeden, dat wat ons daarin in de schrift verteld wordt, hele nuttige gedachten geeft, nu wij samen bezig zijn om de lijdenstijd door te gaan. Jezus, uitgang te Jeruzalem. Drie dingen. Dat is allereerst een uittocht. In de tweede plaats is hier sprake van borgtocht. en in de laatste plaats van een triomftocht. Jezus uitgang te Jeruzalem. Uittocht, borgtocht, triomftocht. Nou gemeente, de geschiedenis is bekend. Ik denk dat ik het ook voor de kinderen nauwelijks hoef toe te lichten wat daar in die nacht op die berg gebeurd is. Een gebeurtenis die uiteraard voor allen die erbij aanwezig geweest zijn een onvergetelijke indruk heeft gemaakt. Misschien een vreemde gedachte, maar dat is dus ook geweest voor die twee die al in de hemel zijn geweest, maar nu bevel gekregen hebben van God om een poosje bij zijn zoon op die bergtop te zijn. Voor Mozes en Elia moet dit ook een bijzonder moment zijn geweest. Voor de Heere Jezus zelf ook. Maar ook natuurlijk voor die drie mannen die mee naar de bergtop genomen waren. En die, nadat ze volgens een ander evangelie eerst in slaap gesukkeld waren, ineens wakker schrikken en dan dat wonderlijke tafereel voor zich zien. Jezus niet meer alleen, maar in gezelschap van die twee en vooral die hemelse glans die daarvan uitgaat. Nou, dat vergeet je nooit meer, gemeente. Ik merk dat ook, ik zei het net al, als een van de drie er veel later nog eens op terugkomt, als Petrus zijn laatste brief schrijft, 2 Petrus, dan komt hij daar in het eerste hoofdstuk op terug en dan vertelt hij ook een aantal dingen van wat hij daar meegemaakt heeft. Hij vertelt daar bijvoorbeeld ook nog eens even wat we uit de evangeliën dus ook al weten, wat God bij die gelegenheid over zijn zoon gezegd heeft. Je vindt dat in ons tekstgedeelte in vers 35, die bekende woorden, die trouwens ook al bij de doop van Jezus in de Jordaan geklonken hadden. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Hoort hem, zegt een van de evangelisten erbij. Maar nou is het dus typisch dat in onze tekst het nu niet gaat over wat God over zijn zoon gezegd heeft. Hoe belangrijk, hoe bemoedigend dat ook is. Prachtige tekst. Maar nu gaat het in onze tekst over wat die twee hemelbewoners tegen Jezus gezegd hebben. En daarbij valt dus, en dat is een kernwoord in onze tekst, daarbij valt dat woord uitgang. Bijzonder woord in het Grieks. Het is een nogal zeldzaam woord namelijk. Komt maar 3 keer voor in het hele Nieuwe Testament. En het komt bijvoorbeeld voor in de zin van, zoals wij het ook willen zeggen, als iemand heen gegaan is, wat bedoelen mensen dan? Als dat in een advertentie staat, vader of moeder is heen gegaan, dat is een bepaalde uitdrukking voor sterven. En in die zin gebruikt de Bijbel dat woord ook, uitgerekend trouwens, in dat hoofdstuk uit die Petrusbrief wat ik u net noemde. Ik zei net, dat is de laatste brief van Petrus. Hij schrijft die brief ook terwijl hij weet dat hij niet meer lang te leven heeft. En hij zegt dat dan op deze manier. Dat ik weet dat mijn uitgang aanstaande is. Daarover hebben dus Mozes en Elia met Jezus ook gesproken. Over zijn uitgang, dat wil zeggen over zijn sterven. De datum is dan nog weliswaar niet precies bekend, maar de plaats waar dat zal gebeuren is wel bekend, want dat zeggen Mozes en Elia er dus bij. De uitgang te Jeruzalem. En als ze dat met de Heere Jezus bespreken, gemeente, moet u er eens over nadenken dat dat voor de heiland eigenlijk geen nieuws is geweest. Ik kan dat bewijzen, want als u één bladzij terugbladert in uw Bijbel naar 9 vers 22, dan ziet u daar dat de Heere Jezus voor het eerst heeft gesproken met zijn discipelen over wat hem binnenkort te wachten staat. En daar worden allerlei dingen genoemd over lijden en verworpen worden. Maar daar valt ook dat andere woord dat hij door de schriftgeleerden, de overpriesters en de ouderlingen gedood zal worden. Hij weet het. Ik ga binnenkort sterven. Trouwens, dat in Jeruzalem en vlakbij Jeruzalem zou gebeuren, dat wist hij ook. Dat heeft hij in het Matthäusevangelie in die aankondiging gezegd. Hij weet ook dat het een gewelddadige dood zal zijn. Allerlei dingen omtrent dat sterven weet Jezus dus. En denkt u er eens even over na, gemeente. Daarin weet de Heere Jezus dus meer dan dat wij weten over sterven. Wanneer dat zal zijn, of dat nou heel kort voor je ligt of nog jaren zal duren, niemand van ons weet dat. Onder welke omstandigheden dat dan zal wezen en wat daaraan vooraf gaat, of je ineens weggenomen wordt of na een langdurig ziekbed. En op welke plek je sterfbed zal staan als je een sterfbed krijgt, we weten het niet. Tenzij je natuurlijk die weg zou kiezen die wij om ons heen in de samenleving steeds meer mensen zien kiezen. En ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik vind dat altijd wel iets aangrijpends. Mensen die zelf de datum en de plek bepalen waarop ze, zoals de wereld dat dan noemt, eruit stappen. U weet trouwens ook hoe daar in de samenleving over gesproken wordt. Bijvoorbeeld als het gaat over bekende mensen, die dat soms niet eens alleen, maar soms met z'n tweeën verkiezen te doen. En dat daar soms op een bijna romantische manier over gesproken kan worden. Wat prachtig, hè? Vader en moeder lagen hand in hand toen het gebeurde. Maar als je er in Bijbelslicht over nadenkt, dan is deze manier van doen eigenlijk de uiterste consequentie van wat wij in het paradijs ook al wilden. Wat was nou eigenlijk het begin van onze zonde? Waar begon de val in Adam? Wat was nou eigenlijk de opzet toen de mens greep naar de verboden vrucht? Het ging hem erom dat hij als God zou wezen. En dat wil een mens nog steeds, gemeente. Ook in het moment uitkiezen waarop het leven wordt beëindigd. Maar Gods kind, degene die door het geloof mag leven en dan ook in het geloof mag sterven. Hij mag deze dingen op de manier beleven zoals David het in Psalm 31 heeft gezegd. Mijn tijden zijn in uw hand. Maar ik zei dus al, voor de Heere Jezus hebben de twee mannen uit de hemel dan eigenlijk geen nieuws te melden. Hij weet allerlei details, maar mag ik nog een stap verder gaan? Als je erover nadenkt, dan is zo'n aankondiging van de uitgang komt eraan, het heengaan is nabij, het wordt sterven. Gemeente, dat is toch voor u en mij eigenlijk ook geen nieuws? Kijk, ik ken twee voorbeelden uit de Bijbel van mensen die dat niet meegemaakt hebben. Van Henoch en van Elia, die we hier ook tegenkomen. Van die twee weten we dat ze in de heerlijkheid zijn opgenomen zonder de dood gezien te hebben. Maar dat zijn dan ook de enige twee die we kennen, die nooit door die donkere tunnel van het sterven hebben gehoeven. Maar voor het overige geldt, dat de sterftekans, dat merkwaardige woord wat wel eens gebruikt wordt in statistieken, de sterftekans. Nou, ik zal u zeggen, gemeente, ik weet precies wat die sterftekans is. Die ligt sinds Genesis 3 consequent altijd op 100%. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En dat weten wij, gemeente. Daarom nog even een ander voorbeeld. Daarom is het ook altijd merkwaardig. En ik wijd dit ook meestal aan een verschrijving. Als in een rouwadvertentie de familie het overlijden van een geliefde aankondigt met het woordje onverwacht. Ze bedoelen natuurlijk onverwachts. Het was plotseling, het overviel iedereen. Je had het niet aanzien komen, maar dan moet je dat zeggen. Onverwachts. Maar onverwacht is het dus niet. En de schrift is er glashelder over wat er daarna komt. Eenmaal sterven en daarna het oordeel. Of zoals we hier in de kerk altijd zeggen, sterven is God ontmoeten. En als je God zult ontmoeten, en als dan onder vier ogen dat hele leven met al wat verborgen is open komt te liggen, en God een rechtvaardig oordeel uit gaat spreken, gemeente, u weet toch wat er dan nodig is? Dat je dan zonder borg voor God niet kunt bestaan, dat de schuld die een mens heeft opgebouwd, dat die verzoend moet zijn. Dat er dan maar één manier is om getroost af te reizen naar die plaats waar God met je gaat spreken. En dat is als je mag zingen, Jezus, uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van mijn hart. Als wij alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. En dan wordt sterven anders, gemeente. Sterven wordt erven. Sterven wordt een bevrijding. Ja, dat waar de wereld dus van droomt. Maar voor het geloof is het waar. En weet je hoe dat komt? Dan ga ik naar onze tekst terug. Ik zei net, dat woord uitgang is een bijzonder woord. Het komt hier voor, het komt in 2 Petrus 1 voor. Het staat ook nog één keer in dat bekende hoofdstuk Hebreeën 11, die galerij van die gelovigen uit het Oude Testament. En weet u in welke tekst dat woord dan aangetroffen wordt? Dan word je meegenomen naar het sterfbed van Jozef. En dan wordt als een geloofsdaad van Jozef gezegd, dat toen al zijn broers die nog in leven waren om dat sterfbed heen gingen staan, dat hij toen een soort profetie heeft uitgesproken, dat hij toen stervende gemeld heeft van de uitgang van de kinderen Israëls. En als ik u dan vertel wat er eigenlijk staat in dat Grieks, als dit woord valt, dan kan u meteen zelf de lijn doortrekken. Want dan klinkt het heel vertrouwd. Daar staat in het Grieks ook van onze tekst het woord exodos. Inderdaad. Datgene waaruit gerekend een van die twee die we op de berg bij Jezus zien staan, bij geweest is. Waar die zelfs de leiding in heeft mogen hebben. Mozes. En we hebben gelezen uit Exodus 12 van die dramatische nacht toen de tiende van de plagen over Egypte kwam. Maar toen dat voor Israël een heerlijke nacht mocht worden, zo aangrijpend als het geweest moet zijn dat ze tussen huizen doorgelopen hebben, waar ze links en rechts allerlei mensen hoorden schreeuwen en huilen, omdat er weer een dode was gevallen. Maar de voormalige slaven van de farao, ze werden na die 430 jaren, die steeds moeilijker voor hen geworden waren, ze worden uitgeleid door een grote arm en grote gerichten. Voorbij is de slavernij, nu mogen ze heen naar Kanaan. En kijk, gemeente, dat klinkt mee als Mozes en Elia op de berg tegen Jezus gaan spreken over zijn uitgang. Ja, het is iets heel persoonlijks. Jezus zal gaan sterven. Maar dat sterven van Jezus zal iets in gang zetten wat te vergelijken is met de Exodus van Exodus 12. Dat zal een heel volk ten goede komen. Het zal voor een heel volk bevrijding uit de slavernij en het heen gestuurd worden naar Kanaan betekenen. En dat is eigenlijk de reden, gemeente, dat die dag waarheen wij nu een aantal weken onderweg zijn, hè, door de lijdenstijd ga je heen, allereerst naar de herdenkdag van de dood van Christus, maar dat wij allemaal gewend zijn om die vrijdag Goede Vrijdag te noemen. En dat is des te vreemder voor een buitenstaander als je het evangelie dan zonder enige voorkennis zou gaan lezen en je gaat dat hele tafereel van Goede Vrijdag op je laten inwerken. Iemand die wordt gearresteerd en vastgebonden, die van de ene naar de andere ondervraging wordt gesleept, die tijdens het proces ook nog wordt mishandeld. Het loopt uit op een geeseling, op een bespotting. Straks zien we hem op de kruisbalk neergelegd worden en drijven ze nagels door zijn handen en wordt hij als een schouwspel voor iedereen aan dat kruis opgehangen. Zo erg, zo aangrijpend. Maar gemeente, dat zijn nou dingen, daar zou je menselijkerwijs gesproken bij wegrennen. Wie wil dat nou zien? Maar als je het mag zien op de manier van onze tekst, dan zeg je, het is toch goed. Want in elk onderdeel van de weg van de borg, ook die u de komende weken nog zal worden gepreekt door dominee de Jong of door anderen, in elk onderdeel van die weg zegt Christus tegen arme zondaren: ik voor u. Ik ga zo het sterven tegemoet. Ik maak zo mijn persoonlijke exodus mee, opdat ik een heel volk zou bevrijden van de zonde. En dat brengt ons bij een volgende gedachte, gemeente, want daar is dus bevrijding van zonde, van Satan, van dood en verderf. Maar die bevrijding kan er dus niet zomaar zijn. Ik heb net gezegd, Jezus wist dat al. Hij hoort het opnieuw. Hij heeft het ook al aangekondigd, dus tegen zijn discipelen. Nu zeggen Mozes en Elia er ook weer wat van. De uitgang te Jeruzalem. Maar toch mag je zeggen dat in dat gesprek over die uitgang goed nieuws klinkt. Goed nieuws voor mensen die van nature dus slaaf zijn en ten dode zijn opgeschreven. Mensen die door het geloof in hem zo ver mogen komen dat ze dus tegen dat sterven heel anders gaan aankijken en met een Paulus mogen zeggen: dat sterven zal gewin worden. Maar ik zei, dat zal dus niet zomaar gaan. En we gaan nog een keer terug naar Exodus 12. Want dat ging in dat hoofdstuk bij de uittocht van de kinderen Israëls ook niet zomaar. Wat kwam daarbij kijken? Dat ze levend en wel ook na de tiende plaag Egypte met z'n allen mochten verlaten. Ja, er was iets aan vooraf gegaan. En dat had ook te maken met het feit van sterven. Daar was een dier voor gestorven. Stel u even de situatie voor, gemeente. Ach, ik hoef het eigenlijk ook weer niet uit te leggen, want dat is ons van jongs af aan op zondagschool verteld. De plagen en dan de tiende plaag. God die aankondigt De verderfengel gaat deze nacht door gans Egypte land. En dat dan die opdracht aan de Israëlieten klinkt. Nou moeten jullie elk in elk huis een lam nemen en dat lam op de juiste datum gaan slachten. En dan moet dat lam niet alleen maar tijdens het Pascha worden gegeten, maar dat bloed van dat lam, dat moet opgevangen worden. En dat moet dan, gebruik er maar een hyssopstengel voor, maar dat moet dan aan de buitenkant van de deur van je huis gestreken worden. Waarom? Die verderfengel komt ook door jouw straat. Die verderfengel staat ergens rond 2:30 of 3:00 ook voor jouw deur. En dan is er maar één manier waarop die verderfengel terugdeinst en verder loopt. Als ik het bloed zie, zei Exodus 12. Niet het bloed van het een of het ander, het bloed van dat lam. Eén manier om aan het verderf te ontkomen. Eén manier om deze nacht levend te beëindigen en straks mee te mogen. Dan moet je achter het bloed van het lam zijn. En bedenkt u zich dan, gemeente, dat wordt dus tegen de kinderen Israëls gezegd. Dat wordt tegen die mensen gezegd. Dat zijn kinderen van Abraham. Kinderen van die familie die al sinds de tijd van Abraham een relatie met God heeft. Dat verbond met Abraham, zijn vriend, dat is ook tot en met Exodus van kind tot kind bevestigd. Die mensen zijn apart gezet. U zegt, maar is dat dan niet genoeg? Nee, dat is kennelijk niet genoeg. Of je nou Egyptenaar bent of Israëliet, mag ik het zo zeggen. Of je nou heiden bent of kerkganger. Er is maar één middel om de welverdiende straf te ontgaan. Schuilen achter het bloed. En het staat er allemaal natuurlijk niet expliciet bij, gemeente, maar u gelooft toch ook wel dat na die aankondiging er om 2:30 s'nachts geen enkele Israëliet buiten op straat gelopen heeft. En zeker als je de oudste van het gezin was en gehoord had wat er nou speciaal zou gebeuren als die verderfengel de huizen zou bezoeken. Als je weet, gemeente, ik ben in het gezin degene die de verderfengel speciaal zou moeten hebben. Ik loop het meeste gevaar om door het wraakzwaard van God getroffen te worden. Dan heb je dubbel reden om thuis te blijven. Dubbel reden om het zeker te weten. Ik zit op de goede plek achter het goede middel, achter het bloed. En u kent natuurlijk dat verhaal wel van dat jongetje, hè, in die nacht. Misschien heb ik het in de tijd dat we aan elkaar verbonden waren wel eens verteld. Dat verhaal dat het heeft over dat jongetje, de oudste van een jong gezin, hij is nog niet zo heel erg oud, misschien zit hij in groep 4, 5, zo zouden wij dat dan zeggen. Een jongetje wat dan in die nacht niet kan slapen, ze hebben wel geprobeerd hem naar bed te brengen, maar iedere keer staat hij weer bij zijn vader en moeder. Vader is nou al zover, vader weet u het wel zeker, moeder heeft u het vader zien doen. Zit dat bloed nou aan de deur, want ik ben zo bang, ik kan niet in slaap komen. En dat dan die vader op een gegeven moment zegt, kom nou maar eens mee, hij neemt hem op zijn arm. En hij laat het buiten zien bij het schijnsel van de volle maan. Want het is Pascha, gemeente, volle maan. En in het schijnsel ziet hij het. Het enige wat hem gerust kan stellen. Onze deur is beveiligd met bloed. Nou, misschien is dat een vreemde vraag waar u niet op gerekend had vanmiddag. Maar als ik hem nou stel, snapt iedereen wel wat ik bedoel. Zit jij nou vanmiddag als zo'n jongetje onder de preek? Een belangrijke vraag. Als er gesproken wordt over het lam, over de uittocht, de uitgang van de Heere Jezus, wat hij gaat doen en waarom hij het ging doen, waarom dat dan nodig is, maakt zo'n verschil. Of je nou zo'n jongetje bent, iemand die ook van zichzelf geleerd heeft, dat moet je leren, dat moet de Heere je leren. Ik ben het die gevaar loopt. Als de verderfengel door Sliedrecht loopt vannacht en hij komt binnen, dan zou ik degene moeten zijn die die moet hebben. Ik heb bescherming nodig. Ik heb dat bloed nodig. Maar is het zo gesteld in je hart, gemeente? Nou, wat zou het erg zijn, hè, als dat nou niet zo is en als ze je vragen naar zonde en genade en naar de bedoeling van de lijdensweken en de betekenis van het kruis, dat je er een heel verhaal over zou kunnen ophangen en dat je met je verstand zoveel dingen ervan zou weten, maar met je hart er nooit behoefte aan gehad. Altijd nog klein denken over de zonde, over Gods toren, over de realiteit van de hel. En misschien wel de dingen geleerd vroeger, ook dat bekende gedichtje wel, maar je hebt het met je hart eigenlijk nooit geloofd. Van geef mij Jezus of ik sterf, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar zo ligt het wel. En ik kom er in onze tekst twee tegen, gemeente, die daar dus wel van overtuigd zijn. Kijkt u nog eens naar die bergtop en kijkt u nog eens even links en rechts van de Heere Jezus. Wie staan daar? Ja, twee oude bekenden, wonderlijk, hè, dat de discipelen die daarnaar gekeken hebben, dat die intuïtief ook aangevoeld hebben. Ja, die daar links van de Heere Jezus, dat moet Mozes zijn. We hadden zoveel verhalen over die man gehoord en nou staat hij ineens voor ons. En die andere man aan de andere kant, nou, dat kan niemand anders dan Elia zijn. Waar komen ze vandaan? Ja, ze komen uit de hemel vandaan. Waarom zijn ze hier? God heeft ze gestuurd. Niemand die in de hemel is, doet nog iets uit zichzelf. De engelen niet, maar de zaligen ook niet. God heeft ze een opdracht gegeven. Ze moeten vannacht met Jezus gaan spreken. Waarover moeten ze met hem spreken? Over zijn uitgang. Ze sterven. Wat absoluut nodig zal zijn, omdat het borgtocht moet worden. Er moet betaald worden. Want Mozes en Elia weten het ook. Als die uitgang te Jeruzalem niet doorgaat, dan moet de hemel alsnog ontruimd worden. Denkt u, al die mensen die daar intussen al zijn binnengelaten, van Abel, Henoch, Noach, tot en met de laatsten van de oude bedeling. Mensen die God gevreesd hebben, die van genade hebben leren leven. Mozes, Elia en nog veel meer, die zitten daar bij voorbaat op kosten van de borg. En degene die daar nog plaats moeten krijgen, die hele schare die straks aanzwelt, totdat niemand ze meer tellen kan. De gelovigen van de nieuwe bedeling. Straks te beginnen op Golgotha met de moordenaar aan het kruis. Hoe moeten die mensen in de hemel een plaats krijgen als die plaats voor hen niet betaald is? Nou, deze twee komen het Jezus nogmaals op het hart drukken. En moet u voorstellen, het zijn natuurlijk niet de minsten die dat komen doen. Want neem nou eens die Mozes, ik zei net, hij was niet alleen bij de uittocht, hij mocht de leiding hebben over de uittocht. Nou ja, de Joden vandaag nog, ze hebben Mozes ontzaggelijk hoog staan, de middelaar van het verbond, de middelaar zeggen wij dan van de oude bedeling. Niemand die zo dicht bij God geweest is op aarde, dat hij aangezicht tot aangezicht met hem kon spreken. Maar ja, die Mozes, hè, weet u wel, weten de kinderen ook, die is wel bij Exodus 12 voorop gegaan om via de Schelfzee in de richting van Kanaan te gaan lopen. Ook natuurlijk met het idee, nou ga ik met de kinderen Israëls eruit, maar ik hoop straks ook in te gaan in dat beloofde land wat God ons heeft toegezegd. Maar elk kind van de zondagsschool weet het. Er zijn allerlei mensen in Kanaan gekomen, maar Mozes niet. Tenminste niet bij zijn leven. Dat moet toch trouwens voor Mozes ook wel een moment geweest zijn, gemeente. Had u daar wel eens aan gedacht? Dat in onze tekst het voor het eerst is dat Mozes, toch al is het voor een paar minuten, zijn voeten mag zetten op de grond van Kanaan. Wel uit de verte gezien, nou staat hij er. Maar toen hij er aan het eind van zijn aardse leven niet in bleek te mogen, toen was ook van Mozes duidelijk geworden, met alle genade die die man gehad had en de statuur die hij als middelaar gehad had, maar het was in zichzelf ook een zondig mens. En neem nou die andere. Als je nou de verhalen in gedachten neemt die wij allemaal gehoord hebben over Elia. Nou ja, dan zeg ik het tegen de kinderen ook weer. Ken jij een grotere profeet van het Oude Testament dan die Elia, de man van de Karmel? De man van dat vuur uit de hemel, de man die in zijn eentje tegen honderden Baalsprofeten durfde opstaan. Nou ja, Elia, uiteindelijk riep hij het volk wel tot bekering, maar hij kon zelf ook geen sterveling bekeren. En van Elia wordt later in de Bijbel ook nog gezegd, ja, met alle mooie dingen die je van hem kunt zeggen. Jacobus zegt, het was uiteindelijk ook een mens van gelijke beweging als wij. Twee groten. Maar ook twee zondaren, die met de dringende boodschap tot Jezus worden gestuurd, om hem aan zijn uitgang te Jeruzalem te herinneren, om te zeggen, Heere, dat moet en dat zal, want anders blijft de hemel leeg. Ziet u ze daar staan, gemeente? Die twee en Jezus dan. Dat is dan ook niet toevallig. Jezus tussen hen in. Jezus centraal. Mag ik die vraag dan ook weer in de gemeente neerleggen? Wat zij beseft hebben toen ze zich naar die berg lieten sturen, is dat nou ook op ons hart gebonden? En staat Jezus daarom ook in uw en jouw leven centraal? Niet iemand over wie ze af en toe wat zeggen. Niet iemand aan wie je één keer per week herinnerd wordt. Maar iemand die je elke dag nodig hebt. Die iedere dag in je gedachten het centrum van je aandacht heeft. Omdat je zegt, buiten hem inderdaad, geen zaligheid. Zonder zijn borgtocht, geen mogelijkheid om ooit nog bij God te kunnen komen. We moeten onszelf nauw onderzoeken, gemeente, ook in de lijdensweken. Slechts wie persoonlijk door het geloof achter deze Jezus en achter zijn bloed heeft leren schuilen, slechts voor die is er toegang tot Kanaan. Maar dan ook voor hen allen. Als ik naar de laatste gedachte ga, er ligt in dat gesprek, wat Mozes en Elia met Jezus gevoerd hebben, ook een enorme bemoediging. Het was een herinnering. Het was iets wat ons erbij bepaalde. Er zal iemand moeten sterven, wil het komen tot de bevrijding. Maar nou de bemoediging. En ja, daar denk je misschien veel te weinig aan, maar denkt u dan allereerst nog een keer aan de zaligmaker zelf. Ik zei, hij weet een heleboel al van wat Mozes en Elia komen bespreken. Maar als mens, hij zal daar ook in de nacht als hij verraden wordt mee gaan worstelen in de hof van Gethsemane, hij zal over de grond kruipen als een worm en geen man, want hij ziet het op zich afkomen en hij siddert voor wat hij zal gaan beleven van de toren van God tegen de zonde. De hel zal voor hem opengaan. En dan zeggen Mozes en Elia, ja, maar wat u gaat meemaken, het zal een nieuwe exodus opleveren. Het zal vrucht dragen En, dat woord heb ik nog niet zo benadrukt, ze zeggen erbij dat hij die uitgang zou volbrengen te Jeruzalem. Dat wordt hem erbij gezegd, ook tot zijn eigen bemoediging. En inmiddels mogen we elkaar ermee bemoedigen. U weet dat dat woord volbrengen in onze vertaling in het evangelie nog een keer zal klinken. In het Grieks weliswaar een ander woord, maar in onze taal hetzelfde. Bijna het laatste wat we de zaligmaker horen zeggen voordat hij uitgaat. Het is volbracht. Dat de Heere Jezus ermee bemoedigd wordt, gemeente. Gelooft u niet dat de uitleggers gelijk hebben dat de Hebreeënschrijver aan deze gebeurtenis gedacht moet hebben toen hij daar aan het eind van zijn brief iets over schreef? Die woorden die ik vanavond ook in het votum gebruikt heb. Hoe kwam dat? Dat de Heere Jezus het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Hoe heeft hij het volgehouden? Niet alleen het menselijke lijden, niet alleen de spot en de smaad en de pijn, maar ook de godsverlatenheid. Hoe heeft hij dat allemaal tot het einde toe doorstaan, tot en met de Exodus? Het was om de vreugde die hem voorgesteld was. En die vreugde is hem voorgesteld toen Mozes en Elia hem bij voorbaat gingen spreken. Over wat hij zou gaan volbrengen. En als ik daar nog even met u over mag mediteren, gemeente, dan zeg ik met een woordspeling, maar meer dan Mozes is dan hier. U weet, er staan van die teksten in de Bijbel, meer dan Salomo, meer dan Jona, meer dan Mozes is hier. Want wat zal de Exodus van Jezus opleveren? Als je het vergelijkt met wat er in Exodus 12 gebeurde. Ja, mensen werden van de farao bevrijd. Mensen waren blij, al liepen ze met de striemen nog op hun rug. En herinnerden ze zich de krokodillen in de Nijl. Maar ze mochten via de woestijn in de richting van het land Kanaan. Maar Jezus, als hij zijn uittocht, zijn uitgang gaat volbrengen, dan zal hij ervoor zorgen dat er een volk met hem meegevoerd wordt, wat de toegang krijgt tot het hemelse Kanaan. Niet bevrijd van de farao, maar van de macht van de Satan. Niet alleen maar door het offerlam in de nacht van de verderfengel gespaard, maar voor eeuwig van de schuld en de straf van de zonde bevrijd. Intocht niet in dat land aan de Middellandse Zee, maar toegang te krijgen tot het hemelse Kanaan. Wat een troost, gemeente, als je zelf dus ook beseft waar we het net over hadden. Ik moet zelf ook nog wel een keer sterven. Troost als je leerde om het met Jezus te wagen, om achter zijn bloed weg te schuilen. Al moet je dan straks, voordat Kanaan bereikt wordt, die enge Jordaan nog door. Dat bruisende water van de doodsjordaan, waar een mens zo verschrikkelijk tegenop kan zien. Dat in de lijdensweken al mag worden gezongen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Alles, alles is voldaan. En ze komen er eerst één voor één. En dan komt er straks dat moment, gemeente, dat ze allemaal mee mogen. Als op de dag van de wederkomst door Christus die nieuwe schepping geopend wordt. En verplaats u zich nog een keer, voor zover we dat kunnen, in de gedachten van de zaligmaker. Wat moet dat dan voor hem zijn? Als hij dan al die mensen van die scharen waarvoor hij betaald heeft ziet uitzwermen als verbaasde kinderen over de bergen en de dalen van de nieuwe schepping. En hij van ieder die hij daar ziet rondlopen weet, en daar heb ik nou voor betaald. Daarvoor heb ik de uitgang volbracht, om hen de ingang te kunnen schenken. Hij zal er de eeuwige eer voor krijgen, gemeente. En zij zullen er de eeuwigheid voor nodig hebben, om hem hun dank te brengen. Ga ik nog een vraag stellen voordat ik ga stoppen. En dat doe ik dan ook maar weer met een versje. Kent u dat gezang nog? Van zouden wij ook eenmaal komen, waar de levensstroom ontspringt en aan de altijd groene zomen Christus kerk zijn lof steeds zingt. Als je op die vraag nou nog geen antwoord hebt, dan ga ik nog één toepassing maken. Ik zei net, meer dan Mozes is hier. Mag ik aan het eind van de preek ook dit verkondigen? Meer dan Elia is hier. Ik zei net, Elia, groot profeet. Hij kon iedereen tot bekering manen. Hij heeft er niet één kunnen bekeren. Daar had Elia de kracht niet voor. Als Jezus vandaag zegt wat nodig is om zalig te worden. Als hij ons het bloed aanwijst waarachter we weg moeten schuilen. Heeft hij door zijn geest ook de kracht om je er te brengen. Om je te overtuigen. Niet alleen van de noodzaak om achter hem weg te kruipen. Maar ook om in hem genoeg en gepast te zien wat je nodig hebt om met God verzoend te worden. Daartoe, gemeente, liet de Heilige Geest ons vanavond meeluisteren op de berg der verheerlijking. Ook naar wat God dus van de Heere Jezus zegt. Mochten Mozes en Elia u niet genoeg overtuiging geven, God zelf zegt op deze plek, dit is hem nou. Mijn geliefde zoon, voorwerp van het welbehagen. Hoort hem, benut hem, maak gebruik van hem. Want dan wordt het inderdaad waar. Jacobs zaad dat opnieuw in vrijheid woont. En het grootste wonder, schuld uw volks, hebt ge uit uw boek gedaan. Amen.